Het onderwijs. Nou, waar mag ik beginnen? En het onderwijs, het is zo groot. Dus ik denk dat ik er meerdere podcasts aan ga wijden. Maar ik ga meerdere facetten behandelen. En ik begin met het volgende. En die is voor iedereen heel herkenbaar. Dat vaak als mensen aan het onderwijs denken, denken ze vooral aan die tomeloze vakanties. Aan de meivakantie, aan de grote vakantie, aan die heerlijke lange zomervakantie. Aan de carnavalsvakantie. Aan de kerstvakantie van 2 weken en noem maar op, noem maar op. Vakanties die heel veel andere mensen niet tot hun beschikking hebben, in ieder geval niet zoveel dagen. Ook aan de studiedagen, want och, ze hebben weer een studiedag en weer moeten wij de kinderen opvangen. Dit zijn veelgehoorde uitspraken. Ik weet nog dat toen ik in het onderwijs zat, dat vooral de eerste reactie altijd was: wow, jullie hebben echt superveel vakantie en jullie zijn vroeg klaar. En dan dacht ik altijd: ja, jongens. In het begin irriteerde ik me daar nog aan en vervolgens zei ik: oh, joh, nou ga je toch ook lekker het onderwijs in? Ik zou solliciteren. En dan hoorde je vaak mensen: ja, nee, maar die kinderen en joh. Ik moet er niet aan denken, die drukte en nee, dankjewel. En dat zijn eigenlijk veelgehoorde uitspraken die je als docent hoort. Nou, er is heel veel veranderd in onderwijsland. En ik ben gestopt. In de tijd dat ik startte als docent, startten met mij ook 4 vriendinnetjes van de waterpolo. En daarvan zijn er ondertussen, wij waren met z'n vijf, en ondertussen zijn er ook 4 daarvan weer gestopt. En niet omdat ze geen hart meer hebben voor de leerling, niet omdat ze geen hart meer hebben voor de ander wat te leren, maar er zijn meerdere redenen waarom ze toch de keuze hebben gemaakt om het anders te doen. Sowieso geloof ik daar ook altijd in dat je als persoon, wij als personen, ik als persoon ben veranderd, waardoor het onderwijs niet meer bij me aansluit. In ieder geval niet het standaard Frans of Engels geven op de middelbare school en toetsen nakijken, maar wel het teachen aan zich, maar dan andere topics. Meer de persoonlijke groei. Meer op hoe een persoon zich echt makkelijker kan ontwikkelen, zodat het makkelijker voor hen is vanuit meer plezier en minder vanuit de frustratie. En ja, eigenlijk hele andere persoonlijke en breintechnische en intuïtieve processen meegenomen. En ik zie ook bij mijn vriendinnen dat zij allemaal nog steeds dat teachen doen. Maar een ander topic. De andere zit op gezondheid en op voeding en op beweging, die combinatie. De ander is echt met het kind meer de diepte in aan het gaan. En ik ben de kant van de volwassen personen die echt kiezen dat ze met zichzelf aan de slag willen en dat ze het anders willen. En dat ze hun intuïtie, hun natuurlijke gaven willen boosten, maar ook lekkerder in een familiesysteem willen staan, enzovoort, enzovoort. Dat is waar ik me mee bezig ben gaan houden. En de andere staat nog wel steeds in het basisonderwijs. En van het groepje van 5 zijn er 2 de middelbare schoolkant opgegaan, beide ondertussen dus gestopt. En 2 daarvan zijn, even kijken, 3 daarvan zijn het basisonderwijs ingegaan. En 2 daarvan zijn ondertussen dus gestopt. Eentje daarvan doet helemaal niks met het onderwijs nu, maar die is zich wel aan het, die is wel andere opleidingen aan het doen, dat zij toch weer de kant in wil om met kinderen te werken, maar dan niet voor de klas, maar op een andere wijze. En heeft tijdelijk ook aan volwassenen Nederlands gegeven. Dus dat onderwijzen, dat teachen, blijft echt in de teacher zitten. Dat maakt niet uit wat ze uiteindelijk doen. Je ziet dat ze echt een missie hebben om andere mensen mee te nemen en het leven eigenlijk van de ander nog meer kennis over te brengen, waardoor het voor de ander gemakkelijker gaat. Nou, wat ik heb zien veranderen in het onderwijs is het volgende. En ik ga niet afgeven op het onderwijs, want ik ben nog steeds heel erg blij dat ik 15 jaar voor de klas heb mogen staan. Als ik mijn oud-leerlingen tegenkom, dan vind ik het superleuk. Dan maak ik altijd nog een praatje met ze, zij met mij. En tuurlijk zullen er ook oud-leerlingen zijn. En die doen net stiekem als ze mij zien, dan duiken ze een andere winkel in. Want die kijken misschien wel terug op mevrouw de Jong van wat een takkenwijf of wat een trut was het. En dat mag ook. Want je kunt niet voor iedereen, dat is het ook, klassen van 30, 32 leerlingen. En kun je niet altijd bij iedereen de leukste zijn. Of de docent waar ze die klik mee hadden. Wat ik wel ervaar is dat het merendeel van mijn leerlingen toch echt terugkijkt op een fijne tijd. En ik zelf ook. En zelfs de leerlingen, heel veel leerlingen die niet goed waren in, niet goed, die onvoldoende haalden voor Frans, dat daar ook een verbinding mee was. Maar juist omdat ik verder keek ook dan mijn vak Frans en tijdelijk heb ik ook Engels gegeven. En als je daarnaar kijkt, die verbinding, maar ook de persoon zien, dat is steeds belangrijker geworden in het onderwijs. Het gaat er ook om de dynamiek met een klas. Jij ontmoet een klas en jij gaat daar het hele schooljaar ga je samenwerken met elkaar. Het is niet, vroeger was het in de tijd van mijn ouders, die zijn in de jaren 50 geboren, was het gewoon je houdt je mond, zitten, luisteren, doen wat de leraar doet, want anders krijg je met een lineaal op je vingers of erger. Die tijden zijn er ook geweest. En het was dan muis en muis stil in de klas. Want je wist, ik hou mijn mond, want anders is dit de consequentie. Was daar altijd dus een warm contact, die optimale verbinding? Nee, dat was vooral op angstcultuur. En in die angstcultuur zaten natuurlijk ook genoeg kinderen die wel ook die intrinsieke motivatie hadden om iets van hun leven te maken. En wilden en ervoor gingen en nieuwsgierig waren en alle wijsheid in zich op wilden zuigen. Nou, toen ik voor de klas stond en toen ik eindigde voor de klas, ik ga even wat highlights aanhalen omdat het zo groot, ja, zoveel groter is als dat ik in één podcast kan opnemen. Nou, daar zou ik echt heel graag door iemand anders een keer over geïnterviewd worden. Want dan, ja, dan kun je nog meer beantwoorden geven en het breder trekken. Want het onderwijs is immens. Er zitten zoveel facetten aan. Wat mij vooral opviel, dat toen ik startte als docent, dat leerlingen echt nog die connectie maakten met je als lerares. Dat ze echt wisten wie je was, hoe je heette. Ze waren geïnteresseerd. Heb je kinderen? Heb je een vriend? En dat hoeft er niet, hè? Dus dat hoeft er niet dat je popiopie docentje gaat uithangen, dat ze alles over je weten. Zeker niet. Maar ook heel erg van die samenwerking uitgaan. Respect. Leerlingen beseften zich ook dat er moest gepresteerd worden. En ik weet dat heel veel mensen daar een soort aversie tegen hebben gekregen. Van ja, prestatie, maar het moet allemaal natuurlijk gaan. Het brein van kinderen is ook nog niet zo ontwikkeld als dat jij een volwassen persoon bent. En je zult dus ook doelen. Als docent geef je doelen aan waar naartoe gewerkt moet worden. Even dagen later of die doelen nu wel of niet aansluiten bij je kind. Want ik ga ervan uit als je dit luistert dat je of kinderen hebt of jezelf heel erg benieuwd bent naar hoe ik daarnaar kijk als voormalig docent. En dat je ook verandering wil zien in het onderwijs. Maar met doelen stellen is niks mis. Je ziet nu heel veel scholen en die gaan van de intrinsieke motivatie van een kind uit. En dat het kind het eigenlijk zelf allemaal van jongs af aan maar zelf moet vormgeven. En dan juist op het niveau komt wat helemaal passend is bij die leerling. Voor de een zal dat fantastisch werken. Voor de ander zeker te weten niet. Sommigen zijn schildpadjes. Sommigen die starten wat langzamer op. En die excelleren pas later. Er zijn kinderen die hebben echt die duidelijke doelen nodig, want ze hebben zelf het overzicht niet. De chaos is echt te groot. Ze hebben zelf de intrinsieke motivatie niet. En sommige mensen hebben als ze jonger zijn de intrinsieke motivatie niet. Maar als ze eenmaal op een vervolgopleiding zitten of andere keuzes kunnen maken of aan het werk zijn, hebben ze die intrinsieke motivatie wel. Dus het is niet dat je kunt eigenlijk die grote verantwoordelijkheid kun je niet naar mijn inziens, alles wat ik in deze podcast zeg, is naar mijn inziens. Als jij er anders over denkt, stuur me gerust een mailtje. Naar mijn inziens kun je die verantwoordelijkheid niet bij leerlingen neerleggen. En dat zie je nu ook bij bepaalde scholen die vanuit dat principe uitgaan, dat sommigen gaan daar echt heel goed op en heel veel haken ook af. Omdat het een te grote belasting is, te veel, terwijl ze nog op zoveel andere aspecten mogen ontwikkelen. Wat ik ook heb zien gebeuren, is dat de leerlingen waarmee ik in het begin, en met verbinding, daar kom ik nog even op terug trouwens, met verbinding maken met je docent, maar ook met je klasgenoten. En nu wordt die regel ingevoerd van de mobieltjes echt niet meer in de klas, wat ik fantastisch vind. Ik ben nog uit het tijdperk dat ik begon, dat er geen mobieltjes, überhaupt heel weinig leerlingen een mobieltje hadden. Smartphones hadden ze al helemaal niet. Dat was later. En dat ze nog in het kluisje bleven. Wat je merkte vanaf de smartphone is dat de concentratie van leerlingen minder is geworden. Omdat ze eigenlijk heel vaak zijn ze in de les, waren ze al bezig met, oh en dan kijk ik even op mijn telefoon of dat en dat. Ze waren eigenlijk met hun hoofd vaak al bij en ik vindt de mobiele telefoon en de smartphone echt een geniale uitvinding. Wel is het een verslaving. En als we allemaal hand in eigen boezem steken, iedereen is, je ziet het bij, ook bij volwassenen gebeuren, ze zijn dan vaak met hun hoofd ergens anders. Ze zitten nog in een appje met hun gedachten of een mailtje of een social media item. Ze zijn wat minder in het nu. De focus is minder geworden. De focus is minder geworden. Je ziet het ook op straat. Mensen hebben een mobieltje in hun hand. Ze stoppen ineens. Ze kijken helemaal niet om zich heen. Jij loopt achter die persoon. Je knalt er bijna op. En dat gebeurt met de auto. Zo, dat gebeurt met de fiets. En het mag allemaal niet. Nee, maar we doen het toch. Waarom? Ja, ik trouwens niet. Maar veel mensen doen het toch. Waarom? Omdat het verslavend werkt. En je kunt allemaal die telefoon uitzetten. Alleen hij wordt niet vaak uitgezet of weggestopt of het geluid uitzetten. Nou, wel denk ik dat kinderen moeten leren om met zo'n mobiele telefoon om te gaan. Want dat zie je ook dat toen ik nog voor de klas stond, toen net MSN, ja jongens, MSN, misschien dat sommige luisteraars niet eens weten wat MSN is. Maar een chatprogramma bij Hotmail. En dan gaf ik ouders op de eerste ouderavond gaf ik aan leren leren. En dan gaf ik ook aan jongens, laat ze die MSN niet opstarten als ze op de computer werken. Want ze zijn aan het leren. Vervolgens wordt hun aandacht naar het gesprek getrokken en weer terug. Sommige kinderen en sommige volwassenen kunnen dat. Die worden afgeleid, maar zijn gelijk weer, hebben weer hyperfocus en zijn weer terug. Maar heel veel ook niet. Dat is hetzelfde als dat je een serie aan het volgen bent op tv of een film en ineens komt er reclame. En vervolgens zit je in de reclame en die reclame is zo lang dat je denkt, wat zat ik nou eigenlijk te kijken? De focus is minder geworden en ik wijd dat echt aan de smartphones. Omdat er daar veel te veel, ja, doordat mensen daar veel te veel mee bezig zijn, dat je afgeleid en dat je brein minder gefocust is op je taak. Dat kun je natuurlijk trainen, hè, die focus. En het is dus belangrijk om niet de mobiel bij kinderen weg te halen helemaal, maar juist de waarde, hè, de waardevolle dingen die ze ermee kunnen doen, die te laten doen, maar ook leren hoe ze daarmee omgaan. En dat is ook tijdens de studie, leg dat ding weg. Leg het gewoon weg. Zet het uit, dan heb je er geen last van. Maar heel veel kinderen zie je ondertussen van, oh, maar dan ben ik nu, heb ik hem even uit. Een soort fear of missing out. Oh, dan mis ik dadelijk chatberichtjes. En er zit allemaal zo'n haast achter. Het moet ook continu. Wat je ook zag gebeuren, is dat voordat de smartphones er waren, dat dus de concentratie van leerlingen, maar ook van personeel, hè, want het is en-en, het is niet alleen leerlingen, het is ook volwassenen. Heel veel ouders, die hebben nu ook, normaal dachten we ver van tevoren over iets na, en nu is het, oh wacht, ik was het vergeten, ik kan het allemaal last minute droppen, dus sturen ze last minute een appje naar hun zoon of dochter. Oh, denk je eraan dat je om 3 uur naar de huisarts moet, of denk je eraan dat je na school nog eventjes brood haalt, of denk je hieraan, denk je daar. Het is allemaal heel last minute, waardoor bepaalde communicatie, dus zoals hè, met woorden en daadwerkelijk elkaar aanspreken en het contact maken, dat die verbinding veel minder is geworden. En dat iedereen maar verwacht dat de ander het leest, maar dat is dus niet altijd zo, want sommige mensen ja, klikken het berichtje niet aan of lezen het even snel en het wordt niet helemaal opgenomen in hun brein om het te onthouden. De concentratie om te onthouden. Nou, wat je ook zag gebeuren is dat toen ik net voor de klas was, hadden wij programma's en hadden we was heel overzichtelijk in vergaderingen. Hadden we voor een vergadering hadden we al de wat er allemaal zou komen, kregen we dan nog uitgeprint in ons postvakje een aantal dagen van tevoren of zelfs een week van tevoren, want er werd vooruit gepland. En door het digitale tijdperk ook, stuur last minute wel een mailtje. Wij hebben toen op een gegeven moment kregen we ook een wisseling van teamleider die absoluut niet zo goed was in het vooruitdenken. En die dropte zelfs 5 minuten van tevoren, dropte die pas dingen in de app. Dus dat vooruitdenken is veel minder geworden. Maar dat is minder geworden bij volwassenen, maar ook bij leerlingen. En voor ons, voor mij, de generatie, ik kom uit de jaren 80. Mijn bouwjaar is 1981. Ik heb nog een hele tijd zonder smartphone gekend. Dus ik heb mijn eigenschappen eigen gemaakt en dingen eigen gemaakt in een tijd dat de mobiele telefoon nog geen invloed op mij had. Dus ik heb een ander fundament als de kinderen die nu eigenlijk als het ware, even sarcastisch generaliserend gezegd, met de mobiele smartphone in hun hand geboren worden. Zij hebben een hele andere basis. Dus wat voor ons nog logisch is, is voor die generatie en ook al generatie daarboven, is heel anders. Waardoor zij veel meer prikkels overwegend binnenkrijgen als dat mijn generatie binnenkreeg op die leeftijd. Dat zag je ook in de klas terug, maar je zag het ook in een soort interesse in de ander. Wanneer ik vroeg van, oh, wie hebben jullie eigenlijk voor Nederlands? Want dan overleg ik daar eventjes mee. Dan zeiden ze Nederlands, ja, geen idee, ik weet niet hoe ze heet. Ja, ze heeft bruin haar, lang haar, maar hoe ze heet, geen idee. En ik schrok daar heel erg van, want ik dacht, jongens, je weet toch wel hoe je docent heet? Maar zelfs die interesse en het onthouden, het is niet belangrijk. Swipe maar. Ik zit er in de les, maar hoe ze heet, I really do not care. Ik vind dat best wel zorgwekkend. Wat er ook gebeurde, is dat er in de pauzes, waar voorheen nog gespeeld werd door de eerste klasses, en met elkaar gepraat werd en echt de interactie, menselijke interactie er was, heel veel leerlingen die menselijke interactie op hun scherm zochten, terwijl ze wel naast een klasgenoot zaten, maar dat ze meer schermpjes aan elkaar aan het showen waren, als dat er met elkaar gepraat werd. En je ziet dit ook in restaurants gebeuren, dat volwassen mensen ook uit mijn bouwjaar en daarboven, omdat het zo'n verslavend effect heeft, ook vaak gesprekken aan het voeren zijn en dat ze dan ook hun mobiel erbij pakken om het te illustreren of om even iets te laten zien. Wat natuurlijk niet per se verkeerd hoeft te zijn, want als je iets wilt delen van, oh, ik heb een mooi artikel gelezen, kijk eens even mee, dan is dat natuurlijk ook echt wel van waarde. Maar vaak is het naar een schermpje kijken en niet meer zozeer kijken naar, hey, wat is wat voor lichamelijke signalen geeft mijn gesprekspartner af? Hoe reageert iemand? Het empathisch inlevingsvermogen, de focus op de ander, het zien en het horen van de ander. En ergens wil iedereen gehoord en gezien worden. En dat is natuurlijk ook waarom social media een booming is. Maar vaak in de praktijk wordt dat steeds minder. Wordt men steeds minder gehoord en gezien. Nou, deze verandering wil ik, hè. Ik ga er meerdere podcasts over maken, want iedere aflevering duurt maar 30 minuten. En wat zie je? Je ziet dus ook dat de leerling veranderd is. De leerling heeft meer moeite met zich te concentreren, heeft een kortere spanningsboog, is niet meer in staat om wat 10 jaar geleden, nou, 10 jaar geleden, maar ook 20 jaar geleden mogelijk was om te leren, dat een leerling nu niet meer in staat is. Ook het reproduceren bij leerlingen, en dat maakte echt niet uit op welk niveau, daar had een MAVO-leerling net zoveel moeite mee als een HAVO en een VWO-leerling. Een VWO-leerling ging het wel iets makkelijker af, maar het reproduceren, het stukje ik moet iets doen, ik moet iets afleveren, wat er op een gegeven moment een soort tendens ontstond. Ik wil de HAVO doen en ik wil het VWO doen, maar ik wil er niks voor doen. En dat is natuurlijk wel bizar. Ik wil niet leren. Ik wil 10 minuten het overkijken en dan moet ik het van mezelf kennen. Een soort wilskracht, een soort doorzettingsvermogen. En dat betekent niet dat dit voor alle leerlingen geldt of dat dit, hè, voor alle kinderen geldt. Zeker niet. Want er zijn nog steeds heel veel kinderen die wel weten dat je iets moet doen om iets te bereiken. En dat het diploma je niet aangegeven wordt. Maar waar het eigenlijk wat heel mooi illustreert, is een karikatuur die ik op een gegeven moment zag toen ik nog voor de klas stond. In een van de laatste jaren dat ik voor de klas stond. En dan was het een karikatuur dat je in 1950 ging je met je ouders naar school. En dan had je een slecht cijfer gehaald. En dan kreeg je als, hè, van je ouders een draai om je oren. En werd je echt op vriendelijk, nou niet vriendelijk, onvriendelijk op attent gemaakt dat je beter je best moest doen. En toen ik de karikatuur zag, ik denk dat het in 2013 is geweest. 2013 werd er niet de leerling aangesproken op wat er gedaan moest worden. Nee. Werd er tegen de leraar gezegd van, hé, wat ga jij eraan doen dat mijn kind een onvoldoende, een voldoende heeft? Dat er van die onvoldoende een voldoende gemaakt wordt. Wat ga jij eraan doen? Die tendens heb je natuurlijk ook zien ontstaan. Het stukje oorzaak-gevolg lijkt wel alsof, hè, en dat is ook typisch kinderbrein en puberbrein, dus oorzaak-gevolg is iets wat, hè, echt nog ook samenhangt met de ontwikkeling van het brein. Maar als jij als ouders denkt van, ja, maar ze moeten dit niveau kunnen, maar je gaat niet met je kind zitten leren. Je gaat de verantwoordelijkheid buiten jezelf, buiten het gezin leggen, alleen maar bij school. Ik geloof dat het en-en is. En je hebt ook in die jaren dat ik voor de klas stond, die samenwerking tussen ouders en leraren is veel minder geworden. Kreeg een digitaal systeem waar alles in verwerkt staat, absenties, de cijfers. School gaat er heel erg van uit, ouders zijn op de hoogte. En ouders gaan er nog steeds van uit, ik hoef niet in het systeem te kijken, want als er iets belangrijk is, dan neemt de docent wel contact met me op. Ik vind dat daar ook nog steeds iets voor staat, hè? Als er iets belangrijk is, dan vind ik ook echt, gaat het niet goed met de leerling, hoor je als docent contact met thuis op te nemen. Wat er wel ontstaan is, is dat heel veel docenten eigenlijk het contact met ouders ook mijden, omdat ouders immens kritisch zijn geworden. Immens de bal continu bij school leggen en steeds minder. En dit is wederom generaliserend. En dat is echt niet bij alle ouders. Ik heb echt briljante ouders van leerlingen en geweldige samenwerkingen gehad. Alleen je ziet wel een tendens. En ik ga je een paar voorbeelden geven. Dat je bij mij was altijd de regel. Wanneer je praat tijdens een toets, dan krijg je een 1. En dan kun je je ouders laten bellen, mailen. Je kunt huilend aan mijn bureau gaan staan, maar een 1 is een 1. En dit riddeltje zei ik ook altijd voordat de toets startte. En als ik, dan zei ik ook: is je pen leeg? Is je potlood? Is je punt eraf? Steek je vinger op. Krijg je van mij een andere? Lossen we het op, maar je gaat niet met de buurman of buurvrouw praten. Ik gaf ook altijd nog aan: dit is een 1 tellen, dit is een 2 tellen, dit is een 3 tellen. Dus weet wat het risico is. Nou, waar in mijn beginjaren iedereen dat oorzaak-gevolg heel duidelijk, iedere leerling begreep dan. En enkele leerling moest het nog aan de lijve ondervinden, maar wist ook: oké, ja, mevrouw de Jonge heeft dit gezegd en dit is de consequentie. En er werd akkoord gegaan met de consequentie, omdat die helder en duidelijk was. En ergens is het ook ontstaan dat leerlingen en ouders denken dat ze dus die consequentie mogen veranderen. Je ziet het bij kinderen. Vroeger was het. Ik zeg niet dat het vroeger allemaal beter was. Hè? Dat zeg ik absoluut niet. Daarom maak ik ook meerdere afleveringen. Vroeger was het. Dit is het. Dit is de consequentie. En daar hield iedereen zich aan. Tegenwoordig zie je een heel grijs gebied ontstaan, waardoor het eigenlijk voor de leerling, maar ook voor het kind, hè, bij de ouders, niet helemaal duidelijk is van wat is de consequentie? Wat hangt er nu eigenlijk aan vast? Wat is nu het gevolg van mijn actie? En als dat vaag wordt, dan vervagen ook de grenzen en dan wordt het stukje buiten de lijnenkleuren steeds groter en weet de leerling en het kind niet zo goed waar het aan toe is en voelt het ook de ruimte om daarmee te gaan, ja, mee te gaan lopen en het zo gunstig mogelijk uit te laten pakken. Wat altijd al geweest is voor de klas, is dat leerlingen thuis een ander verhaal vertelden als dat er op school gebeurd was. En in de tijd dat er nog gebeld moest worden naar school, deden weinig ouders daar iets mee. En toen er eenmaal gemaild mocht worden, kwamen er hele mails op de meest schappelijke tijden, zondagavond 11 uur, door de week 's avonds 11 uur, waar ouders een heel pleidooi zonder vragen te stellen. Dat stuk is er ook helemaal uitgegaan. We horen iets en we klappen het erin. Wanneer ik zo'n mail kreeg, nam ik altijd contact op met de ouders, want dan waren we er altijd heel snel aan uit. Want dan, je spreekt elkaar, helderheid, je kan nog vragen stellen en via de mail. Het is allemaal heel makkelijk om het via de mail te doen, maar eigenlijk, hoe komt het bij de ander aan? Er zit een vervaging in de communicatie. Mensen gaan dat daadwerkelijke gesprek met elkaar uit de weg, waardoor heel veel ruis ontstaat. Dat is ook echt iets waarvan ik denk dat het onderwijs en de samenwerking tussen ouders en leerlingen niet ten goede komt. Omdat het geschreven woord niet altijd zo helder en duidelijk is. En dat je niet direct aan elkaar de vragen kan stellen. Waar je in een telefoongesprek ben je er echt vaak. Nou, ik merkte dat ik er vaak binnen 1 minuut met de ouders al uit was hoe het zat. En dat ik soms ook wel moest lachen om wat er thuis verteld was. En dat je dan gelijk daarop kon reageren. En dan dat de ouders eigenlijk ook wel zeiden van: oh ja, dat klopt eigenlijk helemaal. En inderdaad, nu begrijp ik hoe het zit. En dat ze ook vaak zeiden: sorry, ik heb het verkeerd ingeschat. Maar dan krijg je ook dat soort interacties. Maar heel veel mensen met het geschreven woord ontstaat er zoveel ruis dat eigenlijk het hele plezier uit de communicatie vaak weg is. En vooral de helderheid en het contact, het daadwerkelijke contact. Nou, hier ga ik mijn eerste opname ga ik mee afsluiten. En ik ben heel erg benieuwd wat je uit deze aflevering al haalt uit het onderwijs. Het is veel breder dan dat ik nu kan schetsen, dus daarom neem ik nog een paar opnames voor je op. Bedankt voor het luisteren en laat me even weten wat het bij je triggert en wat het met je doet. En stuur me een mailtje naar Simone, apenstaartje Simone de Jong met GH op het eind. En ik ben erg benieuwd.